Heiligmaking. Wat is heiligmaking? Even een willekeurige schets, een voorbeeld. Je bent tot geloof gekomen en je hebt gezien en ervaren dat de Heer Jezus voor jouw zonde heeft betaald. Hij heeft je gered, hij heeft je vergeven, hij heeft je nieuw leven gegeven. En je bent daar vol vreugde over. Je bent zeg maar vol van de liefde van de Heer Jezus. En je denkt van heel mijn leven gaat nu anders worden. En na verloop van tijd dan kom je er achter de ontnuchterende werkelijkheid eigenlijk dat je nog zonde doet. En dat er nog die dingen die je eigenlijk deed voordat je tot geloof kwam, dat je die nog steeds doet. En dat het eigenlijk helemaal met je misschien af begint te vragen, maar is er wel zoveel veranderd in mijn leven? Want ik doe dit nog en ik doe dit nog en ik doe dit nog. En er lijkt een soort, je leven lijkt in een klem te lopen. Je lijkt vast te lopen. Want ja, er zijn nog zoveel zonden in je leven. Nee, en dan gaat het over heiligmaking. Het plaatje wat ik nu schets is iets wat je heel veel hoort. En misschien herken je er ook wel iets van in je eigen leven. Dat je tot geloof gekomen bent en dan is het eerst dan bloeit het op. Maar dan kom je weer hard met je neus op de feiten terecht. En dan is het maar moeizaam. En dan gaat het over heiligmaking. Hoe? Goed, daar gaan we over nadenken. Ik heb 3 hoofdkopjes. Eerst waarom heiligmaking? Waarom is dat belangrijk? Is het noodzakelijk? En het tweede is wat is heiligmaking? En het laatste is hoe kun je daarin groeien in heiligmaking? En eerst een vraag voor jullie. Wat is het doel van ons leven als christen? Wat is het doel van jou als christen in je leven?
Leven tot eer van God.
Leven tot eer van God, zeker. Zeker. Meer aanvullingen?
Beeld van de Heer Jezus laten zien.
Beeld van de Heer Jezus laten zien, zeker. Nog andere aanvullingen?
Bijvoorbeeld rondleiding.
Zeker, precies. Precies. Het evangelie de wereld door. Nou, de meest compleet hebben we al gehad, denk ik. We gaan naar Romeinen 8, vers 29. Dan gaan we weer een rondje doen. Wil jij beginnen, Gerdina? Ik zeg al genoeg vanavond. Romeinen 8, vers 29. Als jij die tekst straks voor wil lezen. Romeinen 8, vers 29. Ja, iedereen heeft hem. Bijna iedereen.
Van hen die hij van tevoren bekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij het eerstgeborene zou zijn in de vele broeders.
Precies. Eigenlijk zijn vers 29 en 30 een schets in een korte, in een paar versen, hoe God werkt. En dan staat er, hij heeft hen van tevoren gekend, hij heeft hen ertoe bestemd. Nou, waartoe heeft God hen, de gelovigen, toe bestemd? Wat is het doel, wat Rianne al zei, om aan het beeld van zijn zoon, van de Heer Jezus, gelijkvormig te zijn? En heiligmaking staat eigenlijk ook in dat teken. Heiligmaking is niet zomaar iets op zichzelf, van nou, we moeten heilig zijn. Maar heiligmaking heeft alles te maken met dat we groeien naar het beeld van de Heer Jezus. In ons karakter, in ons gedrag, in ons denken, in ons leven, in alles, in alle facetten. Een tweede reden waarom heiligmaking noodzakelijk en belangrijk is, dat vinden we in 1 Petrus 1 vers 16. Wil jij die oplezen, Pauline? 1 Petrus 1 vers 16.
Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig.
Precies. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik moet denken aan andere tekst, maar het 1 Korinthe 1 vers 9... waar Paulus zegt dat we geroepen zijn tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Gemeenschap is iets wat heel intiem is, wat heel, heel dichtbij is. God roept ons tot de Heer Jezus. Er staat hier, wees heilig, want ik ben heilig. Als we in de nabijheid komen van God, een heilige God, dan heeft het consequenties voor ons. Als wij heel erg vies zijn en we lopen, stel je hebt een klein kind, heeft buiten gespeeld, zit helemaal onder de modder. En zijn vader komt terug van zijn werk en die heeft nog zijn nette kleren aan. En dat mannetje, dat wil zijn vader om zijn nek vliegen. Ja, ik hou veel van je, maar je moet eerst even je andere kleren aandoen, want je bent echt heel erg vies. En zo is het ook met de Heer. Omdat hij rein is, omdat hij volmaakt is, willen wij dicht bij hem zijn, dicht bij hem blijven, moeten wij dat ook zijn. Moeten wij ook heilig zijn. Een andere reden vinden we in 1 Petrus 1, ook dit hoofdstuk, vers 18 en 19. Wil je lezen, Anneleen?
In wetenschap dat ze niet meer vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u voor de vaderen overgeleverd is, door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetloos en onbevlekt lam.
Precies. Ja, eigenlijk hoort vers 17 er ook nog bij. Het gaat over de tijd dat we hier op aarde leven. Dat we die door moeten brengen in de vreze des Heren, ontzag en eerbied voor God. En de reden die daarvoor wordt aangevoerd. Eerst staat er maar in de wetenschap, dus met de gedachte in je hoofd. Dat je niet bent gekocht door zilver of goud. Maar je bent gekocht, vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Een voorbeeld daarvan, ik weet niet of ik die al eerder gezegd heb, maar een jongetje had een heel mooi klein zeilbootje gemaakt. En er ging een stroompje, dus dat was een paar meter verderop van het huis, daar ging hij mee spelen. Hij had er heel veel tijd in besteed, hij had een netjes gemaakt, een mastje erop, een zeiltje erop. En die ging die varen in dat riviertje. En hij was zo lekker bezig en hij keek even achterom. En de stroom voerde zo zijn zeilbootje weg. En het was te ver van de kant, hij kon het niet meer pakken. Zij helemaal verdrietig en in tranen. Maar de stroom die voerde het verder en het was weg. Tot hij een paar dagen later met zijn moeder naar het dorp ging. En daar liepen ze langs een winkel. En daar ziet hij zijn zeilbootje staan. Dus hij gaat naar binnen en hij zegt, mevrouw, dat zeilbootje is van mij, dat heb ik gemaakt en dat ben ik kwijtgeraakt. Ik zeg, ja, kan best, ik heb het een paar dagen terug hier in de winkel gekregen. En het is nu van mij. Dus hij loopt naar zijn moeder en zegt, mama, ik wil hem graag kopen. Heeft u geld? Dus hij gaat de winkel in en hij geeft het geld aan de vrouw en hij neemt zijn zeilbootje vol trots en dankbaarheid mee naar huis. En hij zegt eigenlijk in gedachten, nu ben je dubbel van mij. Ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht. Dat is wat de Heer Jezus ook heeft gedaan. Hij heeft ons gemaakt als schepsel naar zijn beeld, maar hij heeft ons ook nog gekocht door zijn kostbaar bloed. Dat is voor ons een extra reden, een aansporing om heilig te leven voor hem. We zijn zijn maaksel, maar hij heeft ons ook gekocht als zijn eigendom. En als je iets koopt, dat zeilbootje was niet langer van die vrouw in de winkel. Dat zeilbootje was van het jongetje. En zo zegt 1 Korinthe 6 vers 20, dat onze lichaam en onze geest, die behoren God toe. Dus we zijn helemaal niet van onszelf. We zijn van God. We zijn van hem. Heiligmaking staat in de Bijbel bijna altijd in het licht van de wederkomst. Ik vond het heel mooi net dat we dat lied zongen, lied 26. Ik vond het en een mooi lied. En ook wat we zongen. En dat vinden we in 2 Petrus 3, vers 11 tot 14. 2 Petrus 3. Wil je verder lezen?
Als deze dingen dus allemaal vertrouwen, hoe dan behoort u dat te zijn, een heilige levenswandel en een godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht, en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom verliezen, terwijl u deze dingen verwacht, ijver u om onbevlekt en spekkeloos door hem bevonden te worden in vrede.
Precies. Het gedeelte hiervoor, dat gaat erover dat er mensen zijn die spotten met de wederkomst van de Heer Jezus. En die zeggen van ja, jullie christenen zeggen dat al tientallen jaren of al honderden jaren dat de Heer Jezus terug zal komen. Maar nog steeds is dat niet zo. En dan zegt vers 10 of vers 9, de Heer die komt nog niet terug. Hij heeft nog geduld met ons. Hij wil niet dat we verloren gaan, maar dat alle mensen tot bekering komen. En dan vers 10 beschrijft dat nog, nou al die dingen zullen voorbij gaan. En dan zegt vers 11, als al die dingen. Dus je zou kunnen zeggen, alle dingen die je nu ziet met je ogen, alle materiële dingen, die gaan voorbij. Alles wat je kunt zien, dat gaat voorbij. Dingen die we niet zien, die zullen blijven. Gelijk een les voor jezelf, waar is jouw leven meer van afhankelijk, op gebaseerd? Waar is je hart het meeste mee vervuld? Met de zichtbare, de materiële dingen of de geestelijke dingen? Alle materiële dingen die gaan voorbij. Het staat hier. Als al deze dingen dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in levenswandel en godsvrucht? Dus daar zie je een aansporing tot heiligmaking in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus. En dan zegt vers 12 en 13 nog een keer. U die de komst van de dag van God verwacht, daarnaar verlangt, vers 13 ook, wij verwachten dat, overeenkomstig zijn belofte. En dan vers 14, daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, ga uitzoeken wanneer die dagen zullen zijn. Ga het uitrekenen. Staat dat daar? Er staat, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Dus zie je weer een aansporing tot heiligmaking. Niet om je druk te maken van uit te gaan rekenen wanneer het is. Of allerlei filosofieën of theorieën daarop na te gaan houden. Maar er staat een aansporing tot heiligmaking. Om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden. Als ik dit lees, dan denk ik altijd direct aan een beeld van een bruid en een bruidegom. Als op de huwelijksdag, als de bruidegom dan zijn bruid op komt halen, dan verwacht hij haar rein en stralend, dat ze zo op hem wacht. Er is niets erger dan dat hij zijn bruid aantreft in overspel. Als je als bruidegom 's morgens vroeg op je trouwdag je bruid op gaat halen en ze is met een andere man. Dat is vreselijk. Hoe vindt de Heer Jezus, de hemelse bruidegom, ons als hij terugkomt? Spelen wij ook overspel met de wereld of met bepaalde zonden? Of zijn we rein voor hem? Wachten we op hem? Verwachten we hem? Dus een aansporing tot heiligmaking in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus. Een laatste. Heiligmaking is niet iets alleen voor serieuze of radicale christenen. Van nou goed, je hebt mensen die komen tot geloof. Maar je hebt ook nog een groepje, die zijn heel fanatiek. En die leggen heel veel nadruk op heiligmaken. Dat is absoluut niet waar. Gaan we een tekst overlezen in Hebreeën 12 vers 14. Hebreeën 12 vers 14. Jaag vrede na met allen en heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Ik weet nog goed, denk een jaar of 3, 4 geleden, Dat ik een keer een preek hoorde over, van een broeder, ook over deze tekst. En die legde hier heel nadrukkelijk de vinger bij. Dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. En toen dacht ik van ja, moet je luisteren. Vind ik een beetje eenzijdige schriftuitleg. Dacht van ja, dat kun je toch niet zo zeggen. Toch geloof ik en ik ben daar meer over nagedenken en de Bijbel over gaan lezen. Dit is absoluut waar. Dit is echt waar. Ik denk, wij redeneren vaak te eenzijdig vanuit de rechtvaardigmaking. Dat is natuurlijk een leerstuk waar heel veel nadruk op gelegd wordt, wat we heel vaak horen. Wat ook heel fundamenteel is, wat enorm belangrijk is. Ik denk van nou, als ik tot geloof gekomen ben, als ik gered ben, nou, dan ga ik naar de hemel. En dat is waar, dat is waar. Dat is waar, maar dit is ook waar. De Bijbel zegt ook, zonder heiligmaking, zonder heiliging, zal je de Heere niet zien. Als in jouw leven niet iets van heiligmaking, van opwas, te zien is. Ik heb het niet over volmaaktheid. Daar komen we straks nog over. Maar ik heb het over groei. Als er geen groei zichtbaar is. Ja, dan kan je je afvragen of er een nieuw leven is. Als er een baby geboren wordt, dat is nieuw leven. Eén kenmerk van nieuw leven is dat het gaat groeien. Er is hier een vader in ons midden, die zal dat beamen. Zijn kinderen zijn al groter. Groter dan 2 jaar geleden. Geestelijk moet dat ook zo zijn. De een groeit hard, de ander minder hard, maar er moet groei zijn. Nieuw leven groeit. Ook in heiligmaking. Dus zo belangrijk is heiligmaking. Als we daar niet in groeien. Ik heb het niet over hoe hard of hoe snel of dat je nooit terug kunt vallen. Maar er moet groei zijn. Goed. 2. Wat is heiligmaking? Voor de mensen die heel uitgebreid schrijven. Ik heb dit ook in een korte samenvatting al die punten staan. Dus je mag meeschrijven als je het heel fijn vindt. Maar dat krijg je straks ook nog mee. Wat is heiligmaking? Ik ga eerst iets zeggen over de verhouding van rechtvaardigmaking en heiligmaking. Voordat ik verder helemaal inga op heiligmaking, is het eerst belangrijk om te weten, of voordat je zelf daarover na gaat denken, of je een kind van God bent. Of je de zekerheid en de vrede in je hart hebt, dat je vrede met God hebt. Dat je eeuwig leven hebt in de Heer Jezus. Als je dat niet hebt, is dat praten dan of schiet dan iemand aan vanavond of praten met iemand over. Maar als je niet die zekerheid en dat vertrouwen in je hart hebt en je gaat dan proberen om heilig te leven, dan krijg je fariseïsme, wetticisme. Dan ga je even proberen om van eigen kracht heilig te leven. Door middel van uiterlijke geboden vaak of weet ik het wat. Dat is niet wat de Heere behaagt. Dat is ook niet hoe je kunt veranderen of hoe je heilig kunt worden. Rechtvaardigmaking is iets wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. Door het geloof in de Heer Jezus, door op Hem te vertrouwen, tot Hem te komen, heel eenvoudig, ontvang je vergeving van zonde en vrijspraak. En ontvang je zijn volmaakte gerechtigheid, zijn reinheid. Dat is een moment. Dat is heel belangrijk. De rechtvaardigmaking is een moment. Dat is geen proces. Dat is een moment. Als we lezen over de fariseer en de tollenaar. Als de tollenaar zich op zijn borst slaat en zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Dan staat daar en hij ging gerechtvaardigd naar huis. Dus je hoeft niet steeds opnieuw dat te ontvangen. Ook al voel je dat niet. God ziet je zo. Verheug je daarin. Verblijf je daarin en dank God daarvoor. Daarna begint heiligmaking, als je tot geloof gekomen bent. Heiligmaking is een verandering van binnenuit naar buiten. Een proces, dat is belangrijk. De rechtvaardigmaking is een moment, eenmalig. Heiligmaking is een proces. Dat begint als je tot geloof komt en dat eindigt als je sterft. Of als de Heer Jezus terugkomt. Dat is je hele christelijke leven door. Heiligmaking, dat gaat met vallen en opstaan. Een kenmerk van een gelovige is niet dat hij volmaakt is. Of nooit struikelt. Maar een kenmerk van een gelovige is dat als hij valt, dat hij weer opstaat. Het zegt Spreuken 24, vers 16. De rechtvaardige, die zal 7 maal struikelen, maar 7 keer weer opstaan. De goddeloze, die struikelt, maar die staat niet op. Het is ook een kenmerk van een gelovige. Dat als je gestruikeld bent, dat je weer teruggaat naar de Heer. En liefst zo snel mogelijk. Rechtvaardigmaking is wat God voor mij heeft gedaan. Wat de Heer Jezus voor mij aan het kruis en in zijn opstanding heeft gedaan. Heiligmaking is veel meer wat God in mij doet. Dus niet wat hij voor mij heeft gedaan, maar wat God in mijn leven werkt. Heiligmaking betekent afgescheiden zijn. Apart gezet voor God. Als wij aan heilig denken, of ik, dan denk ik al snel of eerst dan aan een heilig boontje of zo. Aan een heel vroom persoon. Maar heiligmaking betekent veel meer, je bent apart gezet voor iets of voor iemand. Apart gezet van de zonde voor God. Dus aan de ene kant negatief, je wordt ergens van losgemaakt en je wordt ergens bijgebracht. Dat is heiligmaking. Dus steeds, als het ware, steeds verder losgemaakt. De heiligmaking is dat je steeds verder los wordt gemaakt van de macht van de zonde en de daadwerkelijke zonde in je leven, waar je steeds meer los van wordt gemaakt en waar je steeds meer groeit naar het beeld van de Heer Jezus. Heiligmaking heeft 2 verschillende aspecten. Het stond al een beetje in de map uitgewerkt, als je die ook hebt doorgenomen. Maar ik ga het toch nog even noemen, omdat het heel belangrijk is. Als je dit niet goed begrijpt, dan is de kans heel groot dat of je leven wettisch en krampachtig wordt, of dat je een heel zorgeloos christelijk leven gaat leiden. Ik weet nog goed, ik ben, denk 5 jaar geleden, op een zendingspost geweest in het buitenland. 4 weken lang. En daar werd heel veel nadruk gelegd op 1 aspect van heiligmaking. En ik ga dat straks verder uitleggen. Maar het is het aspect waar je voortdurend aangespoord wordt om heilig te leven. Dus word heilig. En dat kwam, ik zal niet zeggen in iedere preek, maar het kwam heel vaak naar voren toe. En ik werd er echt een beetje moedeloos van. Ik dacht echt van ja, ik weet het, maar hoe? Ik ben niet zo. En ik raakte eigenlijk een beetje in een kramp en in een... Ja, ik liep daar een beetje in vast. Als ik terugkijk, is het heel goed voor me geweest. Daardoor en op die plaats ben ik over heel veel dingen na gaan denken. En het heeft me stilgezet op heel veel plaatsen in mijn leven. Dus dat was gewoon goed voor mij dat ik daar was op die tijd. Maar als ik terugkijk en dat daarover nadenk, dan zie ik wel van ja, maar ze waren wel eenzijdig. Goed, die 2 aspecten, dat heet indicatief en imperatief. De woorden zijn niet zo heel belangrijk, maar wat het betekent is wel belangrijk. Ik zal het uitleggen. De eerste, de indicatief, dat is je positie. Daar gaan we een tekst over lezen, 1 Korinthe 1 vers 30. 1 Korinthe 1 vers 30. Teksten jullie al hier alvast vaker gehoord zullen hebben als je goed oplet. Maar er staat uit hem, dus uit God bent u in Christus Jezus. Die, de Heer Jezus, die voor ons geworden is. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dus de Heer Jezus is niet alleen onze gerechtigheid, hij is ook je heiligheid. De Heer Jezus is ook jouw heiligheid. Heel vaak als je een Nieuw Testamentische brief leest, Efeze of een andere brief, dan begint dat vaak aan de gelovigen en heiligen in Christus Jezus in Efeze, bijvoorbeeld. En stel, die brief zou geschreven worden aan Zeeland, hier aan deze groep, aan de gelovigen en heiligen in Christus Jezus in Goes. Ik denk, nou, het gaat zeker over mijn buurman of zo. Gelovigen, oké, maar heiligen? Dan moet ik nog even achter mijn oren krabben. Dat heeft te maken met ons beperkte begrip en besef van wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons. Dat we niet alleen vrede met God hebben, niet alleen de vergeving van zonde hebben ontvangen, maar dat we ook heilig zijn in de Heer Jezus. Zo kijkt God naar ons. Niet soms, altijd. Een andere tekst die we daarover lezen is Colossense 1 vers 22. Colossense 1 vers 22. Eigenlijk vers 21 en 22. Jezus die zijn leven heeft gegeven voor ons die vijandig gezind waren, nu verzoend zijn door zijn dood, zijn opstanding, om ons heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat is hoe iedere gelovige voor de Heer Jezus staat. Heilig, smetteloos en onberispelijk. Heb je God daar wel eens voor gedankt? En dan bedoel ik niet of je vandaag geen zonde hebt gedaan. Dan bedoel ik, heb je God er wel eens voor gedankt dat God jou zo ziet in de Heer Jezus. Heilig, smetteloos en onberispelijk. Dat is de positie van een kind van God, van een gelovige. Ook als wij gezondigd hebben, dan ziet God dat wel, maar hij rekent het ons niet toe. God is niet boos op zo'n moment. Wat er wel gebeurt, daar ga ik straks verder op in. Maar er is geen veroordeling. Wij ervaren die veroordeling vaak wel, omdat wij onszelf heel sterk veroordelen. Zonde is heel ernstig. Zonde is vreselijk. De Heer Jezus is daarvoor aan het kruis gegaan. Maar als we tot geloof gekomen zijn, dan is dit onze positie. En het is heel belangrijk dat je daarin gaat staan. Dat je daaruit gaat leven. Dat je God daarvoor gaat danken. Dat God zo naar jou kijkt. Heel vaak kijken wij niet zo naar onszelf, maar God ziet ons zo wel. Gelovigen en heiligen in Zeeland. Even los van jouw eigen ervaring. Als je dit niet weet, als je dit niet beseft, als je hier niet aan vasthoudt je legt veel nadruk op heiligmaking, van je moet heilig zijn, dan wordt je leven echt moeizaam. Kijk, Paulus zegt in 2 Korinthe 5, de liefde van Christus dringt ons. Ik geloof dat er maar één manier is waarop we het christelijke leven vol toewijding, vol overgave kunnen beginnen, maar ook kunnen eindigen. En dat is gedreven door de liefde van Christus. Niet gedreven door een plichtbesef of vreselijk veel discipline of meegestrokken worden door je omgeving. Dat hou je allemaal maar eventjes vol. Maar dat hou je niet je hele leven vol. Dan haak je af op een gegeven moment. Je houdt het alleen je hele leven vol in overgave aan de Heer Jezus. Als je leeft vanuit de liefde van de Heer Jezus. Daardoor gedreven wordt. Ook in heiligmaking. Het tweede. We hebben het vandaag over de indicatief. Nu de imperatief. De indicatief waar we net over nagedacht hebben is je positie als gelovige, als kind van God. De imperatief is het tweede aspect van heiligmaking. Dat is de voortdurende aansporing tot. Daar gaan we een aantal teksten over lezen. 1 Petrus 1 vers 14 en 15. 1 Petrus 1, 14, 15.
Moet als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenshouding.
Ja, precies. We hebben net die tekst al gelezen, vers 16. Deze heilig, want ik ben heilig. En hier vers 14 en 15, daar staat: wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dus weer benadrukt hij, degene die jou heeft geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon de Heer Jezus, die is heilig. Als hij heilig is, dan moet jij ook heilig worden. Zie je, dus worden, dat is een aansporing. Word zelf ook heilig in heel uw levenswandel. Hier vinden we dat tweede aspect. De imperatief, de aansporing om heilig te zijn. Dus niet alleen onze positie waar we net over na hebben gedacht, maar de aansporing om heilig te worden in heel je levenswandel. Hij zegt in vers 14 nog, dat je niet gelijkvormig moet worden aan de begeerten die er vroeger waren. Dus een duidelijk onderscheid tussen je leven voor je bekering en je leven na je bekering. Daar moet een duidelijk onderscheid in zijn. Meestal gaat het in een proces, maar het staat hier ook. Worden, dat is een proces. Dat kost ook tijd. En dat kost ook strijd. En dat is logisch. Maar heilig worden in heel je levenswandel. Ik heb hier nog bij staan. Wat moeten we doen als we gezondigd hebben? Onze zonde belijden. En ik ga er straks nog verder op in, laat ik rusten. Een andere tekst die dat ook zegt is 1 Thessalonicense 4 vers 3. Ja, dit is een van de meest kernachtige teksten, denk ik, als het gaat om heiligmaking. Wat is de wil van God voor je leven? Wie vind je het? Heiligmaking. Dat je jezelf onthoudt van de ontucht. Deze 8 versen, eigenlijk het gedeelte waarin dit staat, gaat ook helemaal over heiligmaking, heilig leven. Dat staat er ook boven. Maar dit is de wil van God. Uw heiliging. Kijk, we begonnen net. De eerste tekst was Romeinen 8 vers 29. Dat we ertoe bestemd zijn om het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden. Dit is de wil van God dat je heilig wordt. Heilig, wat was het ook alweer? Apart gezet, afgescheiden. Dus meer en meer afgezonderd raakt van de wereld, van de zonde. Dat moet je zelf doen, hè? Dat moet je zelf doen. Dat doet God niet voor jou, dat moet jij zelf doen. God heeft zijn leven voor jou gegeven, de Heer Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. En jij moet jezelf afzonderen van de wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid, het staat hier. Dat je jezelf onthoudt van de ontucht. En die andere tekst die we net hebben gelezen, wordt zelf zo heilig in heel je levenswandel. Dus als er nu op dit moment dingen in je leven komen, bepaalde concrete dingen of gebieden, waarin je weet van ja, daar speel ik eigenlijk mee. Al langere tijd. Je omgeving doet het waarschijnlijk ook. Maar jouw norm is niet je omgeving. Jouw norm is het woord van God. Heiliging betekent je afscheiden van de zonde, van de wereld. En jezelf toewijden aan God, aan de Heer Jezus. Groeien naar zijn beeld. Heiligmaking is steeds meer worden wie we al zijn in de Heer Jezus. Eventjes samenvattend. Heiligmaking is steeds meer worden wie we al zijn in de Heer Jezus. Onze positie als kind van God is heilig, smetteloos en onberispelijk. Zo ziet God je, ook als je zondigt. Maar in de praktijk ben je nog niet zo. Je leeft nog niet daadwerkelijk rein, heilig en onberispelijk. Maar het is de bedoeling dat dat steeds meer gestalte gaat krijgen. Dat je dat steeds meer gaat worden. En daarbij is het zo belangrijk dat je leeft vanuit je positie. Als je gaat leven, als het ware, als jouw je humeur afhangt van hoe jouw dag was. Of hoe geslaagd of succesvol jouw christelijke leven was. Dan vrees ik voor je dat je hele wisselende stemmingen hebt. Dat je ene keer heel blij bent en de andere keer heel erg terneergeslagen. De ene keer heel vreugdevol en dan misschien weer een paar slechte dagen hebt. Dan is jouw humeur, jouw stemming, jouw blijdschap afhankelijk van jouw daden, van jouw prestaties. Moet dat? Nee. Wij moeten naar onszelf leren kijken zoals God naar ons kijkt. Hoe kijkt God naar ons? Hij ziet ons door zijn Zoon, de Heer Jezus. Hoe is dat? Heilig, rein en onberispelijk. Zo moeten we leren om naar onszelf te kijken. Zijn we zo in de praktijk? Leven we zo? Meestal niet. Maar dat moeten we steeds meer worden. Ons afzonderen van de wereld, van de zonde. En ons volledig overgeven aan God. Ons met ons hele hart aan hem toewijden. Goed, laatste. Hoe kun je groeien in heiligmaking? Hoe kan dat nu gestalte krijgen in je leven? Ik denk een groot misverstand wat we misschien niet uitspreken, maar wat wel vaak heerst, is rechtvaardigmaking doet God. Dat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan. Heiligmaking moet ik zelf doen. Dan moet ik zelf aan de slag in mijn leven. Dan moet ik gaan strijden en gaan knokken en radicaal en heel veel discipline hebben. Dat moet ik zelf doen. Dan kom je erachter dat het echt een frustratie is. Dat hou je misschien even vol. Vooral aan de uiterkant, aan de buitenkant, dan gaat je uiterlijk veranderen. Maar de macht van de zonde die aan de binnenkant soms nog tekeer gaat en die woede, die krijg jij niet onder. Dus heiligmaking is in eerste instantie niet iets wat jij zelf doet. Jij werkt zelf daarin mee, zeker weten. Je bent niet passief. Dat hebben we net ook gezien. Jij moet je afzonderen, jij moet je overgeven aan God. Dat is onze verantwoording. Maar dus uiteindelijk is het iets wat God werkt. Ook heiligmaking. Het eerste wat God van ons vraagt, of iets belangrijk iets wat God van ons vraagt, is gehoorzaamheid. Allereerst gehoorzaamheid aan de leiding en de overtuiging van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest. Het is niet alleen de Geest van God, maar de Heilige Geest. Met als die woont in ons als gelovigen. En die wil ons heiligen. Heel bewust, heel concreet. Heb je wel eens over nagedacht dat de Heilige Geest in jou woont? Die heeft meerdere doelen. Maar ook een doel dat hij jou wil heiligen. Daar is hij concreet en bewust mee bezig. Maar ben jij ontvankelijk voor zijn stem? Voor wat hij duidelijk wil maken? Zijn aandrang in jouw leven? Of duw je dat weg? Is dat vervelende stem dat je wat steeds weer terugkomt? We gaan de tekst lezen. Efeze 4 vers 30. Anderhalf jaar geleden een preek gehoord over God bedroeven. God bedroeven. En die preek ging over deze tekst. Dat we God bedroeven door onze zonde. God de Heilige Geest. Dat is ook God de Heilige Geest. God is niet alleen daar in de hemel, maar God is ook hier. En ik bedroef God door te liegen, te stelen, door bitterheid, door boosheid. Kijk maar in de teksten hieromheen. Kijk maar vers 26, 27, 28, 29, 31, 32. die staan vol met de kleine dagelijkse zonden in onze waarneming. Maar dat zijn de zonden waarvan de Bijbel zegt, met die zonden bedroef je de Heilige Geest. En wat moeten we doen als we de Heilige Geest hebben bedroefd? Of wat, hoe merk je dat als je de Heilige Geest hebt bedroefd? Nou, wat doet de Heilige Geest in ons? Die verzekert ons ervan, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat we een kind van God zijn. Die geeft ons zekerheid. Zekerheid dat we aangenomen zijn tot kind van God. Hij geeft ons vrede in ons hart. De vrede van God die alle verstand erboven gaat. Hij geeft ons blijdschap. Zicht op de Heer Jezus. Wat gebeurt er dan als je de Heilige Geest bedroeft? Hij gaat niet weg, hij woont er nog wel. Maar wat doet iemand wanneer hij bedroefd is? Als iemand hier vanavond heel erg bedroefd of verdrietig is, wat ben je dan? Dan ben je stil, precies. Je bent er wel, maar je bent stil. Wat doet de Heilige Geest als hij bedroefd is? Hij is er wel, maar hij is stil. Zijn werking wordt stil. Dus hij is hier wel, maar je ervaart zijn werking niet. Dus je kunt je zekerheid kwijtraken. De vrede in je hart die gaat weg, of de blijdschap gaat weg. En je raakt wanhopig of je raakt in twijfel. Het komt door zonde dat je de Heilige Geest bedroeft. Wat we moeten doen is onze zonde belijden. Naar de Heere gaan en zeggen, Heere, ik belijd, ik herken mijn zonde voor u, vergeef mij en reinig mij. Luister naar de zachte aandrang van de Heilige Geest. Dat is hoe we kunnen groeien in heiligmaking. Dus gehoorzaamheid aan de leiding en de overtuiging van de Heilige Geest. Hem niet bedroeven. Volgende, hoe kunnen we groeien in heiligmaking? Door het woord van God. We groeien in heiligmaking door het woord van God te lezen. Door het veel te lezen. Een tekst daarover staat in Johannes 17. Johannes 17, vers 17.
Heilig is in uw waarheid, uw woord is de waarheid.
Ja, het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus, waar hij bidt voor de gelovigen, voor ons ook. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Het woord van God heeft zo'n onmisbare grote plaats in ons leven. Een tijd geleden hoorde ik van een predikant, spreker, die vergeleek het lezen van het woord en de vernieuwing van ons denken met het volgende voorbeeld. Hij zegt van, je zou het kunnen vergelijken met een systeemkast waar duizenden draadjes in zitten. Maar die zitten allemaal op een verkeerde plaats aangesloten. Dat is wat de invloed van de zonde heeft gedaan in ons leven. Zo diep zijn wij aangetast door zonde. Het is er wel, maar het functioneert niet. Het functioneert slecht. Hij zegt, iedere keer als we het woord van God lezen, dan pakt met eerbied gezegd de Heilige Geest, die pakt zo'n draadje van die op een verkeerde aansluiting zit, die haalt hem daar weg en die plaatst hem op de goede aansluiting. Dat is iets niet gelijk wat wij voelen of ervaren, maar dat is de reinigende en de vernieuwende werking die het woord van God heeft in ons leven en in ons denken. Zo belangrijk, het woord van God. Een andere tekst is 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Namelijk het laatste gedeelte, als Gods woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. Weet nog toen ik hier de inleiding hield over de Bijbel, het woord van God, wat levend en krachtig is. Toen heb ik deze tekst ook, toen hebben we die ook gelezen met elkaar. Het woord van God is werkzaam in u die gelooft. De Bijbel wordt ook wel eens vergeleken met een zaad. En als je een zaadje de grond in doet, dan gebeurt er iets. Er gebeurt zelfs zodanig veel dat er op een gegeven moment iets groens boven de grond komt. Er is leven, er is groei. Dat is wat het woord van God doet in je leven. Het draagt vrucht. Het brengt iets tot stand. En ook voor heiligmaken is het woord van God onmisbaar. Hoe kun je groeien in heiligmaken? Ik heb hier staan door te sterven aan mijzelf. Sterven aan mijzelf en hij moet in mij groeien, de Heer Jezus. Heiligmaking heeft alles te maken met geestelijke groei. Geestelijke groei. En bij geestelijke groei, dan denken we aan groeien. Dat klopt ook, want het geestelijke in ons moet groeien. Ik had een voorbeeld mee willen nemen, maar ik heb het niet. Ja, goed, dat maakt niet uit. Jawel. Er moesten nog een paar stenen in, maar dat kan ook zonder. Dit ben jij. Hetgeen wat lucht is, dat is het geestelijke. Wat geleid wordt door de geest en onder beheer staat van de Heilige Geest. Dit is hetgeen waar jouw ik nog heerst. Het vlees. Het geestelijke moet groeien. Geestelijke groei. Het geestelijke moet in ons toenemen. Wat moet er dan gebeuren? Wil hier meer lucht in komen? Wat moet er dan gebeuren? Water moet eruit, precies. Dat is wat er in Johannes 3 vers 30 staat. Die tekst gaan we lezen met elkaar. Johannes 3 vers 30. Een tekst die we allemaal wel kennen. Die ook best veel geciteerd wordt. Precies. Hij moet meer worden en ik minder. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat het geestelijke, de geest, de Heilige Geest meer ruimte krijgt in ons leven, meer zeggenschap en ik minder. Als we niet bereid zijn om te veranderen, of onze koppigheid of eigenwijsheid, boosheid niet te erkennen en te belijden, kan de Heer niet verder met ons. Als we daaraan vasthouden. Aan onze karakterzonde. Zeggen we, ja, maar joh, goed. Mijn opa was ook zo, mijn vader is ook zo, dus ik ben ook zo. Maar de Heer Jezus was niet zo. En jouw roeping is niet te worden om te blijven zoals je opa. Of als je vader. Maar om te groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Dus ons ik moet sterven. Onze trots, onze hoogmoed, onze zelfzucht. Dat moet sterven. Dat is een voorwaarde. Wil het geestelijke in ons kunnen groeien? Wil de Heilige Geest meer heerschappij krijgen in ons leven? Er is niet een andere sluiproute. Er is niet een andere weg, de geheime weg tot geestelijke groei. Die is er niet. Ik moet minder worden en hij moet meer worden. Heiligmaking is een strijd. En bij een strijd moet je je inspannen. Denk ook, een kenmerk in het leven van een christen is strijd. De ene keer meer strijd dan de andere, keer. Maar een kenmerk in het leven van een christen is strijd. Ergens mag je de Heer danken als je die strijd herkent in je leven. Dat is een bewijs. Dat er iets in je gaande is. De Bijbel beschrijft dat ook in Galaten 5. Het vlees begeert tegen de geest. De Heilige Geest en het vlees, het zondige ik, wat op zichzelf gericht is, die hebben twee tegenovergestelde verlangens. Het vlees wil zichzelf verheerlijken, ik op de troon. En de Heilige Geest zegt, nee, de Heer Jezus op de troon. En die gaan tegen elkaar in. En dat ervaren wij soms van binnen of in onze gedachten. Of de ene keer willen we het goede doen En de andere keer ervaren we nog zo'n neiging van binnen die het verkeerde wil doen. Dat is de strijd tussen vlees en geest. Die ook naar voren komt in heiligmaking. En dan zegt de Bijbel in Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest. Dus laat je leiden door de Heilige Geest. Dan zul je de werken van het vlees niet volbrengen. Dus onze roeping is om ons leven conform wandelen. Dezelfde richting op te leggen, te richten. Als die de Heilige Geest ons wijst, ons leidt. Dan zullen de werken van het vlees afnemen in ons leven. Niet heersen in ons leven. Dat is wat die tekst zegt. Dus een kenmerken strijd. Iets anders, we zullen ook een prijs moeten betalen in het leven als christen. Mensen zullen je minachten of de rug toekeren. We kunnen de wereld niet langer behagen. Er is een prijs in het leven als een christen. En de vraag is ook, ben je bereid om die prijs te betalen? Ben je bereid om datgene los te laten waarvan je weet dat je het los moet laten? Hebreeën 12 vers 1 en 2 zegt, dat gaat over de wedloop. En er worden twee dingen gezegd, dat we alle zonde, of leg dan af alle zonde en last die ons zo gemakkelijk verstrikt. We weten allemaal heel goed dat we de zonde af moeten leggen. Maar de Bijbel zegt niet alleen dat we zonde af moeten leggen, ook een last. Een marathonloper heeft geen backpack met 30 kilo op zijn rug. Je lacht hem uit als je ziet dat hij dat doet. Je zegt, die vent is niet goed wijs. Maar de Bijbel zegt ook lasten die ons verhinderen om de Heer Jezus na te volgen, moeten we van ons afwerpen. Die glijden er niet vanaf, die moeten we van ons afwerpen. En zo moeten we ook situaties of mensen of dingen of weet ik wat andere, iets in je leven wat voor jou verhindert om de Heer Jezus na te volgen, die moeten we soms van ons afwerpen. En daar moeten we over nadenken, daar moeten we over bidden. Van Heer, wat kan dat zijn? Heeft een prijs. Mogelijk vraag je je af, hoe kan ik dat nu? Iedere keer als ik dat wil doen, als ik probeer om heilig te leven, dan mislukt het. Ik val nog lelijk uit en ik besluit 's morgens van Heer, ik ga vandaag heilig leven en een half uur later ben ik boos. Hoe? Hoe kan dat nou? Het geheim van een heilig leven is gemeenschap met de Heer Jezus. We gaan er een paar teksten over lezen uit Johannes 15. Johannes 15. Vers 4 en 5.
Blijft in mij en ik in u, blijft de wijnstok lang geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen.
Ja. Het is voorjaar, althans dat zegt de kalender, en in het voorjaar dan gaat alles mooi groeien. En dan zo ook de wijnstokken. De bladeren komen allemaal uit. De druiven, dat zal nog even duren. Nog een paar weken of anderhalve maand of zo. Maar die zullen ook weer gaan groeien. Dus de wortels die daar in de grond zitten van de wijnstok, die zijn weer volop bezig om allerlei voedingsstoffen naar boven te brengen. Naar die blaadjes en naar die druiven. Wat moeten die druiven doen om te groeien? Wat moeten de druiven doen om te groeien? Zeg het maar. Ja, voedingsstoffen tot zich nemen. Is dat zo? Ja. Het enige wat die druif moet doen om te groeien is niks. Hij is in de wijnstok. Die wijnstok zorgt ervoor dat die sappen omhoog komen. Die druif hoeft er niet in te trekken. Die wijnstok die stuwt het omhoog. Als je een grote wijnstok hebt en je zou hem openzagen, dan zie je echt dat er gewoon een kanaaltje in zit als het ware. Daar gaat behoorlijk wat vocht doorheen. Het enige wat die druif moet doen om te groeien, is niks. Met dat beeld in je gedachten moet je deze teksten lezen. Als de Heer Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik, de Heer Jezus, ik ben de wijnstok, jullie gelovigen zijn de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Dus de Heer Jezus zegt, blijf in mij. We hebben net gelezen in 1 Korinthe 1 vers 13, 30, waar staat, uit hem bent u in Christus Jezus. Dus wij hoeven onszelf niet in de Heer Jezus te brengen. Als gelovige ben je in de Heer Jezus. Jouw verantwoording is om in hem te blijven. In hem blijven wordt met bedoeld in zijn gemeenschap, in zijn nabijheid. Zoals een man en vrouw samen over straat lopen, onafscheidelijk, winkel uit, winkel in. In elkaars nabijheid, dicht bij hem of dicht bij haar. Zo moeten wij in de nabijheid van de Heer Jezus blijven. Geestelijk. Dan zullen we, wat zegt de Bijbel? Dan zullen we veel vrucht dragen. Want kijk, die druif groeit, menselijkwijs gesproken, omdat hij weet dat die sappen in hem worden gestuwd. Zo mogen wij als het ware met eerbied gezegd ook rusten in de Heer Jezus, vertrouwend dat hij het ook in ons zal werken. Dat hij ons daar de kracht voor geeft door zijn geest. Dus als wij 's morgens opstaan, moeten we niet zeggen van, en nu ga ik mijn best doen om heilig te leven. Gegarandeerd, het gaat helemaal mis. Want wat staat hier? Eind van vers 5. Zonder mij kunt gij niets doen. Als jij zegt 's morgens, nu ga ik heilig leven, verwacht je het van jezelf. Wat wij 's morgens moeten doen is zeggen, Heer, hier ben ik, u kent mijn zwakheid, mijn tekorten, deze dag ligt voor me. Ik weet niet hoe ik vandaag dit moet doen en dit moet doen en dit gesprek en die taak en die mensen komen in de omgeving. Ik vind het lastig om met hen om te gaan. Geeft u mij kracht door mijn geest. Werkt u het in mij, geef mij geduld, geef mij liefde. Werkt in mij en door mij. Dat is het blijven in de Heer Jezus, in zijn gemeenschap. Je verwacht dat de voedingsstoffen, de kracht om het te doen, van hem komen in jouw leven. En hij zal het doen, ik kan het je garanderen. Hij zal dat echt doen. Dat wil hij heel graag doen. Het laatste tekst die we gaan lezen is 2 Korinthe 3 vers 18.
En wij allen met ongedekte aangezichten de Heer van de Heer als in de spiegel aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heere Geest.
Ja, dit gedeelte 2 Korinthe 3 gaat over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En de achtergrond van dit gedeelte, dat gaat over Mozes, die op de berg Sinaï was geweest, daar de 10 geboden had ontvangen. Daar de Heere had gezien, waar hij bad, de Heere toon mij uw heerlijkheid, en waar zijn gezicht blonk. En hij moest iets over zijn gezicht leggen. En dat wordt vergeleken, die bedeling, die tijd, met de tijd waarin wij nu leven in het nieuwe verbond. Toen blonk alleen het gezicht van Mozes, de rest mocht dat niet zien. Nu staat hier, dat wordt vergeleken met deze tijd, staat wij allen nu die met onbedekt gezicht, dus niet als Mozes hoeven wij iets over ons gezicht te leggen om die heerlijkheid te bedekken, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen in de spiegel, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van God bewerkt wordt. Waar het me hier om gaat is het laatste zin, de laatste zin. Dus de verandering van naar die heerlijkheid, hoe komt dat tot stand? Dat wij zien op de Heer Jezus, wij kijken naar hem, wij veel kijken naar hem. En er staat hier, dat de geest van de Heer, die zal dat verder in ons bewerken. Heiligmaking is ten diepste iets van, of is het werk van de Heilige Geest. Vertrouw daarop. Het is de Heilige Geest die jou heilig maakt. En wat wij moeten doen is kijken op de Heer Jezus. Zien op hem. En ook alle andere opdrachten die we vanavond hebben gelezen. Over dat we heilig moeten worden in onze levenswandel. Ons af moeten scheiden van de zonde. Moeten we allemaal doen. Misschien als je dat gedaan hebt, dan voel je je helemaal niet gelijk veel heiliger, maar je voelt je misschien ellendig. Vertrouw erop dat in heel dat proces van strijd en worsteling, waar je soms in kan zitten als christen, of misschien wel vaak, de ene keer meer dan de andere keer, dat de Heilige Geest bezig is om jou te veranderen naar het beeld van God. Daardoorheen. Het leven als een christen is niet zo, maar het leven als een christen is zo. Je gaat weer een stukje omhoog en je worstelt en je strijdt weer wat. Maar over de hele tijd gezien zit daar een stijgende lijn in. Vertrouw erop dat de Heilige Geest dat in je zal bewerken. Goed, we gaan hiermee afsluiten.